Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 130. De versen 3 en 4, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ook vers 4 hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En wat u daar verder vindt in 130, versen 3 en 4. De schriftlezing vanavond, gemeente, is Psalm 130. We willen nu met elkaar uit het woord van de Heere lezen, Psalm 130. Een lied Hamaaloot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En de tekst voor de prediking vanmiddag, gemeente, is vers 5. 130 vers 5. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Tot zover doen we belijdenis van ons geloof. En daarna zingen wij Psalm 57 vers 2. Ik roep tot God, de koning van het heelal. Tot God die het werk aan mij volenden zal. Die van omhoog mij redt uit mijn ellenden. Psalm 57, het tweede vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heilige Heere, u troont hoog in de hemel. U wordt voortdurend de lof toegezongen door de heilige engelen, die u volkomen zijn toegewijd. En Heere, de verloste kerk, mag in gemeenschap met uw leven uw lof verkondigen. En zo, Heere, moet u de eer en de aanbidding ontvangen in de hemel, maar ook op de aarde. En daartoe zijn wij ook vanavond hier in uw huis. Het is om uw woord te horen. Het is om de lof te zingen aan u. Het is om u te bidden en om naar uw woord te luisteren. We danken u, Heere, voor het kostelijk evangelie. En we danken u dat we weer samen mogen zijn in uw huis, een groot voorrecht. En dat alles in gereedheid gebracht is. De kosters hebben hun werk gedaan, vanmorgen en nu vanmiddag. Heere, we danken u ook voor hun werk. Wilt u hen liefde en toewijding en kracht geven in dat belangrijke werk voor de voortgang van de dienst aan u? Zo willen we u danken ook voor het werk van de organisten. En dat zij ook weer gereed staan. En dat wij zo begeleid mogen worden in het zingen. Wat het zingen toch sterk veraangenaamt en behulpzaam is. Wilt u de organisten versterken ook in dit werk. Dat ze met stichting en liefde en fijngevoeligheid ook hun werk in de gemeente mogen doen. Opdat ook harten getroffen mogen worden. En dat harten ook door het spelen van de psalmversen, waardoor de woorden ons in de zin komen, dat harten omhoog geheven worden tot u. Heere, zo willen we u danken dat u ons een kerkenraad geeft, mannen, broeders die aanwezig zijn, opdat wij een officiële kerkdienst mogen hebben. Maar Heere, wij belijden ook dat u in ons midden bent. Want u zegt het, dat waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, dat u daar ook bent. En dat u ons ziet. U let ook op hoe wij luisteren. En ook wat wij doen in de kerk. O Heere, wilt u met uw kracht, genade en geest inderdaad in ons midden zijn en ons helpen wanneer u dienaar moet preken. Sterk hem daarbij. Wat is hij toch afhankelijk van u? Het preken is zo teer werk, zo fijngevoelig, zulk verantwoordelijk werk. En ook uw dienaar zal verantwoording moeten afleggen aan u, hoe hij zijn ambtelijk werk verricht heeft. Geef dat hij dat ook mag beseffen. En dat hij zo ook voor uw aangezicht mag leven als uw knecht. Heere, geef dat wij allen zullen luisteren met aandacht en ontzag. Want wij spreken niet over menselijke zaken, maar over goddelijke zaken. En het gaat hier om ons eeuwig wel of onze eeuwig wee. En zo, Heer, is de kerk ook een gevaarlijke plaats. Want we kunnen ook tot oordeel samenkomen. Wanneer we niet luisteren, of maar half luisteren. Of wanneer we ons verzetten en maar blijven verzetten. Dan kan dat woord ook straks ons ten oordeel zijn. Dat het het oordeel zal verzwaren. Maar Heere, geef dat voor niemand hier het geval zal zijn. Maar schenk ons uit genade de leiding van uw Heilige Geest. Opdat een ieder van ons voor zichzelf mag luisteren. En dat we zelf ons leven zullen vergelijken met hetgeen we horen vanuit uw woord. En dat we ons mogen afvragen, kennen wij dit? Ken ik dit wat gepreekt wordt? En laat ook de prediking ons mogen uitdrijven tot u in het gebed. Om van u alle hulp en genade te verwachten. Heren, we hebben vanmorgen nagedacht over de vergeving van zonden. Het is een groot wonder. We hebben dat zojuist beleden, dat we dat geloven. Net zoals we het eeuwige leven geloven. En de wederopstanding van het vlees geloven. Nee, we begrijpen het niet. We begrijpen het niet hoe deze dingen kunnen zijn. Maar uw woord gaat ook ver ons begrip te boven. Het is een goddelijk woord. En heren, vanmorgen mocht het avondmaal bediend worden. In deze dienst willen wij ook trachten om weer terug te denken aan het avondmaal. En een nabetrachting te hebben. Dat we op ons in mogen laten werken wat er gebeurd is. En hoe wij daarin gestaan hebben. Geef, heren, dat het tot stichting mag zijn. Wanneer er zijn, heren, die een goddelijk recht hebben om aan te gaan. Maar niet zijn aangegaan. Wilt u met uw Heilige Geest hen overtuigen. Dat hun plaats is. Aan het avondmaal, zoals u dat wilt. En als het zo is, heren, dat we aangegaan zijn, maar geen goddelijk recht hebben, omdat we in feite niet voor u en met u leven, omdat we nog voor onszelf leven, of nog opgaan in deze wereld, en we u niet kennen, als een schuldovernemend borg, en dat daarom ons hart niet open voor u ligt in overgave aan u. Heren, laat ons dit dan ook zien. Opdat we tot inkeer en tot bekering zullen komen. En heren, het kan ook zijn dat wij geen recht hadden om aan te gaan, dat we dat goed wisten. En daarom ook niet zijn aangegaan. Heren, laten we daar niet in rusten. Laat er ook niemand blij zijn dat hij tenminste niet is aangegaan. Maar laat er een worstelen mogen ontstaan aan uw genadetroon. Om licht, wijsheid en genade. Want wij moeten u kennen als onze schuldovernemend borg. Heere God, geef dat uw woord krachtig mag binnendringen in onze harten. En zo, Heere, geloven wij dat ook uw volk aan de tafel geweest is, die wel na gepaste voorbereiding en wel na zelfonderzoek en wel met een hart dat voor u open ligt, waarbij er wel gesteund wordt op de borg, de Heer Jezus Christus, en dat er zo gemeenschap was met het ware lichaam en bloed van de Heer Jezus aan de dis. Wilt u uw kinderen verder leiden en doe hen op uw hopen en uw verwachten. En wilt u uw genade in hun leven verheerlijken, dat er een toename mag zijn van Gods zaligheid, een toename in het liefde, in het liefhebben van u, in het gehoorzaam zijn aan u. Heren, wilt u nog bemoeienis met ons als gemeente hebben? Wilt u de gemeente bewaren en sparen en beschermen? Wilt u een vurige muur rondom ons zijn? Want, heren, we denken ook dat er nog iemand aanwezig is in de kerkdienst. De vorst der duisternis. Die ons wil proberen af te leiden van uw woord. En allerlei weerstanden op te roepen. Allerlei droomgedachten ons geven. Heere, wilt u hem schelden? Wilt u zijn macht afbreken? Zijn invloed wegnemen? En wilt u zelf werken onder jongeren? Onder kinderen? Door heel de gemeente heen, heren. Laat uw woord een kracht mogen zijn tot zaligheid. Wij bidden u ook voor uw kerk wereldwijd, voor het werk van de zending. We bidden uw ontferming over hen die op eenzame posten staan. Zegent u broeder van Luttikhuizen in Gent. Stel hem daar tot rijke zegen. We bidden u voor Hessel en Kobi Visser. Zegen hun werk. Van deze broeder en zuster bekwaam en sterk hen bij het Bijbelvertaalwerk. Gedenk ook uw dienaren in moslimlanden. Wil hen versterken te midden van de druk en te midden van aanvallen. Wij bidden u, Heere, dat uw kennis over heel de aarde verspreid mag worden. En dat velen dat heerlijk licht van het evangelie in hun hart mogen ontvangen. O, wil nog rijke wonderen doen, Heere, wanneer wij dagelijks horen van islamitische terreuraanslagen. Wilt u, Heere, met het geweld van uw woord en de kracht van uw geest onweerstaanbaar binnendringen in harten van moslims en ook van hindoes en van andere godsdiensten. We vragen uw bescherming over hen die vervolgd worden om uw naams wil en bidden u om kracht en genade. Heere, we bidden u voor het volk van Israël. We hebben het gezongen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, want uw goedheid is zeer groot. Heere, Israël is in nood. De grootste nood die er is, want Israël kent niet de Messias. Schenk verlossing, Heere, want uw goedheid is toch zeer groot. Heere, we belijden u ook met schaamte wat er gebeurt in onze westerse landen. Hoe uw wetten met voeten getreden worden, ook in de afgelopen week. Ook in de Verenigde Staten, maar ook in de Europese landen. Heer, u weet hoe uw wetten geschonden worden. En dat homoseksualiteit officieel gepropageerd wordt en wettelijk voorgeschreven kan worden. O Heere, wij bidden u om wijsheid en om ontferming over hen die ons regeren. Geef dat wij niet afglijden in een wetteloze maatschappij waarin met uw woord geen rekening gehouden wordt. Maar geef dat er nog overal een terugkeer mag zijn tot u en tot uw woord. En dan willen wij u ook bidden, Heere, voor hen die ook ervaren in hun leven anders geaard te zijn. Wilt u hen kracht geven om naar uw woord te leven. Zoals er ook zijn die aan andere verleidingen blootstaan en daar gevoelig voor zijn. Geef hen ook kracht. Wanneer de vreemde vrouw lonkt en ze daar ook niet aan mogen toegeven, geef hen ook kracht om naar uw woord te leven. Heere, wij bidden u, maak ook onze gang en treden vast in uw woord en doe ons op dat woord hopen en daaruit leven. Laat dat de vrucht mogen zijn ook van de bediening van uw woord vanavond, om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 31, de versen 1, 15 en 19. Psalm 31, de versen 1, 15 en 19. Geliefde gemeente, welke twee lessen heeft deze dichter van Psalm 130 nu al geleerd? Hij heeft eerst geleerd wat de diepten zijn. En die diepten, dat was de diepte van zijn schuld, van zijn ongerechtigheid voor God, de verdorvenheid. Dat was de eerste les, want dat moet een mens ook leren zien. Dat zie je uit jezelf niet. Uit jezelf denk je dat alles wel vrij goed met me is. Maar Gods geest heeft deze dichter de diepte laten zien van zijn leven. Hebt u het al gezien? In uw leven? Dat is de eerste les. De tweede les die hij geleerd heeft is dat er vergeving bij God is. En dat is een groot wonder. Hij heeft er ondervonden. Bij u is vergeving. En omdat de dichter deze twee lessen geleerd heeft, volgt dan nog een volgende les. En dat is dat hij nu altijd bij de Heere wil zijn. Hij wil altijd met God leven. En dat is werkelijkheid. Hoe wordt een jong mens ingewonnen voor de Heer en zijn dienst? Hoe moet een jong mens in deze wereld waarin zoveel verleiding staat van muziek en van zoveel vormen van entertainment, zoveel wordt aangeboden, geld en luxe en ook immoraliteit, wat heel mooi wordt afgespiegeld. Hoe kan een jong mens staande blijven in deze wereld en aan God verbonden zijn? Dat kan alleen maar in deze weg. Dat u de diepte leert zien. En dat je persoonlijk ervaart wat het betekent. Dat God de zonden vergeeft. Dat je persoonlijk gaat leren zien hoe goed God is. Dat je geen recht hebt op iets. En dat God zich over je neerbuigt. Over je ontfermt en dat je zijn vergevende liefde ervaart in je hart en ziel. En wanneer dat doorwerkt, dan wil je niets anders dan voor die God leven. Dat is echt waar. Dat lees je ook in de Bijbel, lees je overal in de Bijbel. Waarom was Maria Magdalena toegewijd aan de Heer Jezus? Omdat de Heere 7 duivelen uit haar geworpen had. Hij was haar verlosser geworden. En Bartimeus, waarom staat er? Hij volgde de Heere op de weg. Hij ging daar heus niet meer in Jericho bedelen. Hij volgde de Heere op de weg, omdat zijn naam bekend is. En naam vermeld staat, was hij bekend aan de eerste lezers van het evangelie. Hij was bij de eerste christelijke gemeente. Daar in Jeruzalem, daar kon je Bartimeus ook zien. Hij wilde de Heere volgen al de dagen van zijn leven. En dat wil deze dichter van Psalm 130 nou ook. En dat lezen we in vers 5. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Het is een absolute zin. Ik verwacht de Heere. Niet ik verwacht alle mogelijke andere dingen. Ik hoop dit in mijn leven en dat te bereiken, daar hard voor te studeren en dat nog te vergaan en dan ook nog, ik hoop naar de hemel te gaan. Nee. Ik verwacht de Heere. En hij beaccentueert het nog, mijn ziel, dat is het binnenste, mijn ziel verwacht. Ik hoop op zijn woord. Gemeente, we willen mediteren over hoop op God. Ten eerste de inhoud. De inhoud van die hoop. Ten tweede de grond. Dat is de basis, fundament. En ten derde het resultaat, het gevolg van dat hopen op God. Dus hoop op God, de inhoud, de grond en het resultaat. Want gemeente, juist de ziel die door God gered is, die de liefde van God mag kennen en waarbij het woord van God krachtig werkelijkheid wordt, zo'n ziel leert God lief te hebben. Een ziel die opgericht is, uit de diepte wil altijd verbonden zijn aan deze God. Ik las ergens een voorbeeld. Ik geef het u maar door. Het is soms wel mooi een illustratie te hebben. Niet altijd eenvoudig om te vinden. Wel belangrijk. In de 18e eeuw een Engelse predikant. Vrij bekend in de Anglo-Saxische wereld. Bij ons wat minder bekend. Dominee Doddridge. En Dominee Doddridge begeleidde een crimineel in de gevangenis. En die crimineel was ter dood veroordeeld. En die man kwam tot verandering. En Dominee Doddridge had goede contacten met het Engelse hof. En ging naar de Engelse koning toe, King George III. En vroeg hem om gratie voor deze misdadiger. En de koning, die Dominee Doddridge wel vertrouwde, gaf hem die vrijspraak. En Dominee Doddridge ging terug naar de cel, in de dodencel, en las voor de koninklijke proclamatie dat deze misdadiger vrijgesproken was van de straf. Nou, die man die viel neer aan de voeten van deze predikant. En hij zei, vanaf nu ben ik uw knecht. En dat heel mijn leven door, want u hebt elk druppel van mijn bloed gekocht door uw voorspraak bij de koning. Kijk, dit, maar dan nog dieper, wordt ook ervaren wanneer u genade leert kennen. Uit de diepten verlost en verbonden bent aan deze zaligmaker. En dan wilt u al meer aan hem verbonden zijn. Dat leert de mens juist door vanuit de diepten aan God verbonden te worden. Want de zuiverste wateren worden diep in de aarde gevonden. En de meest waardevolle grondstoffen en mineralen worden ook diep in de grond gevonden. En zo kan een kind van God zeggen, het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Om door de diepte gegaan te zijn. Maar wanneer een mens door die diepte heen gaat, dan kan het wel eens aangevochten en bestreden worden. Maar de Heere gaat door met zijn werk. En ook een kind van God, nadat hij genade ontvangen heeft, kan ook nog door bepaalde diepten heen gaan, omdat de Heere hem wil onderwijzen en tuchtigen. En dan kan het wel eens zijn dat ook een kind van God denkt, wat overkomt mij nu? Hoe moet het nu verder? Hoe gaat het nu verder? Dat het lijkt alsof de weg onmogelijk is. Maar hoe diep uw weg mag wezen, er is uitkomst bij God. Want pas wanneer water niet meer naar beneden stroomt en de vuurvonken niet omhoog meer vliegen en wanneer het licht van de zon terug zou stralen naar de zon, pas dan zal Gods trouw en liefde in het leven van een kind van God ophouden. Zijn zorg strekt zich uit. En de dichter van Psalm 130 weet het. Hij weet dat God trouw is. Hij heeft het zelf ervaren. En hij weet ook dat buiten God is er niemand die mij kan helpen. Zijn hart, zijn ziel is verbonden aan God. Hij wil ook niet wachten op een mens. Hij wil ook niet verwachten hulp van een mens. Hij wil geen vlees tot zijn arm stellen. Zijn arm, dat betekent kracht en macht. Als je vlees tot je arm stelt, jongens en meisjes, dat betekent menselijk vlees. Dat je van mensen kracht gaat zoeken. Dat betekent die uitdrukking vlees tot je arm stellen. Maar als iemand aan God verbonden is, dan wil hij niet zijn kracht uit mensen putten. Hij weet hoe mensen hem teleur kunnen stellen. Maar de Heere is trouw. En de mensen die wel hulp van de dingen van deze wereld willen zoeken. En die wel troost willen zoeken bij andere mensen. En wel op andere mensen willen steunen. Dan zijn die mensen net als hen die water willen verzamelen in gebroken, kapotte bakken. Er kan nooit het water stroomt tegelijk weer uit. En zo is in de wereld ook. Als je hulp en heil zoekt in de dingen van deze wereld van 2015. En dat je daar je geluk zoekt. Dan ben je bezig om gebroken bakken te proberen te vullen met water. Nou, dan zegt de dichter van Psalm 130, hij weet een betere weg. En dat is die derde les. Dat is het wachten op God. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht. En weet u, hoger kan de ziel niet omhoog stijgen in dit leven. Dit is het hoogtepunt van het geloofsleven. Het vaste, constante hopen op de levende God. Dit is het geloof. En dat geloof blijft bij zijn kinderen tot het einde van hun leven. Ze blijven allemaal verwachten, hopen, uitzien. Verlangen. En de ziel die schreiend tot hem vlucht, wordt vertroost, wordt gered. En de ziel die op hem hoopt, wordt niet beschaamd. En de mens die op hem bouwt, vindt een vast fundament. Die zijn weg op de Heere wentelt, zal zien dat God het zal maken. Hoe rijk, wanneer u mag zien dat de Heer een helper is in de nood. Het is zo rijk om te zeggen, ik verwacht de Heere. Ook hier zien we de naam Heere, de verbondsnaam. De God die nooit laat varen de werken van zijn handen. Het is een verwachten. Met de ziel. Met alles wat in de mens is. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. Hoe heerlijk om te leunen. Te steunen op hem. Die liefde is. Die trouwen houdt. Die ook nog alle macht heeft. Wat een bemoediging om op hem te steunen. Op zijn wijsheid te steunen. En op zijn goedertierenheid te hopen. Hij is de hemelse zorgzame vader. Hij is de trouwe heerlijke verlosser. Hij heeft zijn volk meer lief dan zij hem lief hebben. Hoe rijk dan om te leven met hem, om op te zien naar hem, om dagelijks dat contact met de Heere te zoeken, de gemeenschap met God te zoeken. Dat wordt dan de harteklop van uw leven. En dat vertolkt uw bestaan. Ik verwacht de Heere. Ik kan niet zonder hem. Hij is mijn alles geworden. En om dan te letten op zijn aanwijzingen vanuit het woord. Om dan niet alleen een week van voorbereiding, maar heel het leven door ons leven te onderzoeken. Ons leven open te leggen voor de Heere. Hoe rijk om dan te letten als het ware op de beweging van de wolkkolom, zoals het volk Israël in de woestijn dat moest doen. En te letten op zijn voorzienigheid in het leven, zijn leiding. Hoe rijk om te verwachten. Verwachten. Uitzien. En dat hopen op de Heer is een intens wachten. Het staat ook 2 maal hè, in de tekst. Ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht. Dubbel. Dat betekent, heeft accent. Verwachten, niet afwachten. Nee, dat weet u wel. Verwachten, uitzien. En er zijn zoveel voorbeelden van te bedenken. De dichter geeft ons gelijk al een voorbeeld. Voor hen die wachten op de morgen. We denken aan de wachters van de stad. Die de hele donkere nacht de stadspoort moesten wachten. Bewaken. Zodat de burgers konden slapen. En dat de stad niet plotseling aangevallen zou worden. En dat de vijanden zouden komen om de poort snel kapot te rammen. En dan naar binnen te rennen. Ze moesten de wacht houden. Maar ze wachten op de morgen. Dan zijn ze afgelost. Dat is een voorbeeld. Misschien hebt u in de slapeloze nachten. Ik denk, hoe laat is het? 3:30. En dan kijkt u weer 4:30. Wanneer is het nou morgen? Wanneer komt het licht nou? Nou, veel sterker is nog dat verwachten hier. Verwachten. Zoals het volk Israël verwachtte dat ze het land Kanaan zouden binnengaan. Of zoals een boer die uitziet op de regen, verwacht de regen, ziet er naar uit. Of een meisje die gaat trouwen, uitziet naar haar trouwdag, wanneer haar bruidegom zal komen en haar mee zal nemen. En dit verwachten is wat de Heilige Geest leert. Nee, u stijgt nooit boven dit verwachten uit. U stijgt nooit boven het geloof uit. Het geloof, dat steunt op de waarheid van God. En ziet op de macht van God om verlossing te geven. Het geloof ziet op de macht van God, zijn vermogen, maar ziet ook op zijn wijsheid. Dat de Heere weet wat goed voor mij is, al zie ik dat niet, te midden van moeite. Het is ook hopen op zijn liefde, dat hij voor mij zal zorgen. Hij zal mij vasthouden, te midden van alle omstandigheden. Het is een hopen op zijn genade, ook wanneer we weer vallen en struikelen in zonde. Het is een hopen op zijn alwetendheid. Dat hij weet de weg die ik gaan moet. Hij weet wie ik ben en waar ik woon. Dat wachten is ook een voortdurend verwachten, voortdurend bidden. Dat kenmerkt toch ook een kind van God, het gebed. Het gebed. Dan kunt u toch niet zonder die stille tijd. Dan moet u toch de binnenkamer in. Dat is eis nummer 1. De binnenkamer in te gaan. Alleen. Moet u een stil plekje opzoeken in uw huis. Of waar het ook maar is. De Heer Jezus ging zelfs naar buiten toe. Daar is dat verwachten. Daar wordt het uitgesproken. Al de raadsels van uw ziel, voor wie is nu het avondmaal, Heere? Vergis ik mij, bedrieg ik mij, hoe zit het met mij? Ik ben een raadsel voor mezelf. Mag u daar uitspreken, in dat bidvertrek, uw hart openleggen, voortdurend bidden. Betekent niet 24 uur per dag, betekent elke dag die gebedstijd hebben. En dan gaat de gebedstijd effecten gaan met u mee, de dag door. En dat hopen is een geduldig hopen. Geduldig verwachten. Geduld kenmerkt een kind van God. Dat volk van Israël was niet onmiddellijk in Canaan. Nee, ze moesten door de woestijn heen geduldig. En Isaac was niet onmiddellijk bij de Heere toen hij dacht dat hij zou sterven. En dat hij daarom maar zijn zonen Jacob en Esau zou gaan zegenen. Hij heeft nog zo'n 25 jaar geleefd ongeveer nog. Nee, het is geduld. De loop, de wedloop uitdienen. Geduld. Dat kenmerkt een kind van God. Geduldig ons kruis op ons nemen. Hem volgen totdat opeens de meester is daar. En hij roept u. En dan voor een kind van God. Hoe groot is het goed dat gij hen zult geven in die omzetting om tot God te komen. Daar is geduld voor nodig. Soms lijkt het alsof de Heere lang laat wachten. Maar we hebben geen rechten. En de Heere vergist zich niet. En juist door het wachten op de Heere wordt ook het geloofsleven versterkt. En wordt de afhankelijkheid van God ook beleefd. En zo is dat verwachten van de Heere wordt ook gekenmerkt door rust. Dit verwachten, dit hopen is met rust. Geen wanhoop. Geen gedachte van straks loopt het allemaal uit de hand. Nee, hij weet de weg die ik gaan moet. Ik mag al mijn zorgen op hem wentelen, heeft het gezegd. En hij is bij mij al de dagen van mijn leven. Ook in die moeilijke dagen. Daarom mag ik rust hebben. Want de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En er mag er rust zijn in God, ook wanneer u vermoeid bent. Ook wanneer u bijna niet meer verder kunt, dan mag u rust vinden. Daar in die binnenkamer. En er mag een kind van God die vermoeide vleugels laten hangen. En dan zal de Heere verkwikken en vertroosten en verlevendigen. Want zij die de Heere verwachten zullen weer opvaren als op vleugels van arenden. Als met nieuwe krachten waar jonge mensen vermoeid worden en bezwijken en niet meer verder kunnen. Zij die de Heere verwachten zullen de krachten vernieuwen. En dat verwachten, dat is ook een letten op de Heere zelf. Niet verwachten dat er een uitkomst is, verwachten dat er verlichting is, verwachten dat er zegen is, of voorspoed, of uitkomst, of dat alles voor de wind gaat. Dat zegt de dichter niet. De dichter zegt, hij verwacht de Heere. En dan zal de Heere geven wat goed is. Ook uitkomsten, ook zegeningen. Maar het gaat hem om de Heere zelf. Zelfs niet eens zozeer om verlossing. Maar om God. Ik verwacht de Heere. En in de Heere ligt alles opgesloten. Overvloed. Voor tijd en eeuwigheid. Daarom mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. En zo komen we bij de grond voor dat hopen, de grond voor dat verwachten. Want waarom mag die dichter nou hopen? Hij zegt het wel, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en dat is heel mooi. Dat is ook heel bewogen, dat is heel echt. Maar waarom zegt hij dat? Waarom doet hij dat? Wat voor grond heeft hij dat hij mag verwachten? Het zou kunnen zijn dat hij blij mag zijn dat zijn zonden vergeven zijn. En dat er dan punt uit is. En hij blijft ook nog in zichzelf een zondig mens. Waarom mag hij de Heere verwachten, de bron van alle goed? Waar haalt hij de moed vandaan om dat te doen? Hij haalt het uit het woord van God. En het is de geest die getuigt in het hart met dat woord om God te verwachten. De grond voor deze dichter is het woord van God zelf. Ik hoop op zijn woord. Want God heeft gezegd dat hij een volkomen zaligmaker is. En wat God gesproken heeft, dat is de grond voor de verwachting. Dat is de grond voor het geloofsleven. Is dat niet rijk? Want wanneer het geloof soms niet geloven kan. Wanneer het geloof aangevochten is en bestreden en heen en weer geslingerd. En het was nog zo goed met de Heere. En nu is alles weg. En nu lijkt er wel een dorre woestijn waar ik doorheen ga. Waar is de Heere nou? Hoe is het met me nou? Was het maar allemaal bedrog? Was het nou allemaal maar inbeelding? En dan word je heen en weer geslingerd. En waar moet ik dan naartoe? Naar het woord. God heeft gesproken. Beeft gij volken. Eert zijn hoog bestel. Zijn regering. Zijn bestelde zijn regering. Beef voor God. God spreekt. Amos zegt het. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? God heeft gesproken. Wie zou niet vrezen? Vrezen wij nog? Hebben wij nog diep ontzag voor het spreken van God? Lezen we het woord met aandacht? We raffelen het toch niet af. Maar dan vrezen we niet. Dan hebben we geen ontzag. En dan is het maar allemaal voor de show. Omdat God gesproken heeft. U mag God serieus nemen. Op zijn woord, wat u leest. Wat tot u gericht wordt. Het woord. Dat is de grond voor het geloofsleven. Ook wanneer u niets voelt en niets ervaart en niets meer hebt. En het zo goed gehad hebt aan het avondmaal en u niets meer over hebt. En ook wanneer u nooit iets gehad hebt. Naar uw eigen beleving. En jaren in de kerk geweest bent. En u zegt, ik heb nooit iets gehad. Gelooft u? Ja, geloof ik. Dat is een directe vraag, dominee, moet u niet zo stellen. Gelooft u? Ja, hoe dan? Hoopt u op zijn woord? Dat is het geloof. Het geloof is niet vergenoegen in wat ik heb. Geloof is hopen op zijn woord. Ik hoop op uw woord. Dat onfeilbaar, dat vaste woord. En al heb ik niets en nooit iets gehad, Heer, ik kom tot u. En ik belijd dat ik een onwaardig mens ben. Dat ik u zo vaak heb genegeerd. Ik doe het met mijn buurman niet eens als hij me groet. Dan groet ik hem terug. Maar toen u tot mij kwam in de kerk, ging ik de kerk uit en ik draaide me om en ik ging weg. Ik negeerde u. Is het al tot zonde geworden? Dan moet je dat belijden. Dan moet je uitspreken. De werkelijkheid zien. En dan gaan smeken bij die zeer barmhartige God om genade. Genade. En dan mag u hopen op zijn woord. Jongens en meisjes, moeten jullie ook doen. Je mag ook dat woord lezen. Soms wat moeilijk voor je. Het is soms ook wel wat moeilijk voor je vader en moeder. Maar dat woord is zo rijk en diep. Waarom is het nou zo moeilijk, denk je? Kijk, dat woord is zo rijk, zo diep. Als je alles in één keer begreep, dan was het zomaar klaar. Dan was het vervelend. Maar dat woord, dat raak je nooit in uitgestudeerd. Het is zo rijk en diep en schoon en groot. En daarom is het soms wat moeilijk. Maar er zijn dingen die jullie wel begrijpen. En dan mag je ook hopen op dat woord. Mag je vragen, Heere, geef mij een nieuw hart. Dat betekent, Heere, kom met uw Heilige Geest in mijn hart wonen en werken. En dan mag je pleiten op dat woord. En dan mag je vertrouwen en weten dat God het doen zal. Nou, een heel eenvoudig voorbeeld. Misschien heb je vader en moeder wel eens tegen je gezegd, als je jaren bent, krijg je een nieuwe fiets. Nou, dat gebeurt misschien niet zo vaak. Maar misschien heb je wel eens meegemaakt, kijk, een nieuwe fiets. Nou, je kan niet wachten tot je verjaardag. En je hoopt en je weet, jij krijgt een nieuwe fiets, daar hoop je op. Waarom hoop je dat? Omdat ze gezegd hebben. Het is het woord van je vader en je moeder. Of in de vakantie gaan we naar de dierentuin, dat beloven we jullie. Nou, beloofd is beloofd. En daar hoop je op. Je hoopt eigenlijk op het woord van je vader en moeder, dat je naar de dierentuin kunt gaan. En dan moeten je vader en moeder dat ook doen. Nou, zo mag deze dichter hopen op het woord van God. Dat woord waarin God zich openbaart als een God van genade en liefde. Een God van volkomen verlossing. Een God die zegt, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. O alle gij dorstigen, kom tot de water. En gij allen die gij die wilt, komt tot de zaligheid. En de Heer heeft beloofd zijn Heilige Geest te geven. Wij als ouders weten onze kinderen goede gaven te geven, maar we zijn allemaal slechte ouders. Hoeveel te meer zal God zijn geest geven hen die hem daarom bidden. Dat is zijn woord. Hoe heerlijk om te steunen op dat woord. En zo is de Heer in zijn woord een rots om in te schuilen. Hij is de ark van behoud. Hij is de goede herder die zijn schapen verzorgt. In de Heer is kracht om de goede strijd des geloofs te strijden. Hij weet hoe zwak wij zijn en klein van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Hij weet dat vele wederwaardigheden, vele rampen zijn des vromen lot. Maar uit die alle redt hem God. En daarom zegt de Heer in zijn woord, wanneer ge door het water zult gaan, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heere, uw God. Er zijn zoveel beloften van bemoedigingen voor een kind van God. En er zijn zoveel uitnodigingen om de zaligheid te ontvangen voor hen die er nog buiten staan. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zoveel beloften in dat woord, daar mag u op pleiten. Mag u op verwachten. Dat woord is een rotsgrond om op te steunen. En zo heeft deze dichter een grondslag, een basis, een grond als het woord van God. En weet u niet, één woord van de Heere zal nutteloos ter aarde vallen. Het is beter om afscheid van alles te nemen, zelfs als het moet van het leven. Maar neem nooit afscheid van het woord van God. Want dat woord zegt ons dat er goedertierenheid is en veel verlossing bij de Heere. Dat betekent een overvloed van verlossing. Veel meer dan u nodig hebt, vindt u in de Heere. En wanneer u nou aan het avondmaal geweest bent, en u hebt daar gezeten als een onwaardige in uzelf, en u hebt gezien op de overvloed die er ligt in Christus, dan mag u nu van het avondmaal weggaan naar huis, het leven in. En u mag hopen op zijn woord, want dat woord gaat met u mee. Dan mag u op pleiten, op steunen. Hoe bent u aan het avondmaal geweest? Het kan ook zijn dat u kwam uit gewoonte. Het kan ook zijn dat u kwam terwijl uw hart in de wereld is. En dat u zich vergenoegt in het vermaak van de wereld. Ik hoop het niet dat het zo was. Maar het is mogelijk dat iemand aan het avondmaal gaat en zich nog vergenoegt met de entertainment, het vermaak van deze wereld. Kijk, dat kan niet, dat staat haaks. Of dat u leeft eigenlijk om uzelf maar te verrijken. En uw welvaart, dat vindt u het belangrijkste. En uw zelfbeeld voor de mensen, wat de mensen van u zullen zeggen. Maar dat u niet zo bezorgd bent over wat God van u vindt. Kijk, zo kan het natuurlijk niet. Er moet bekering volgen. Er moet verootmoediging volgen. En wanneer u eigenlijk nog wat best met uzelf goed geschoten hebt, dat u prat gaat op alles wat u doet in de kerk en voor de kerk en voor de Heere en een rijke jongeling kan ook aan het avondmaal zitten. Ik heb al deze dingen onderhouden. Maar dan moet er ook bekering zijn. Het kan ook zijn dat u geen vrijmoedigheid had om aan te gaan aan het avondmaal. En dat u weet dat u bekering nodig hebt, maar voor uw eigen besef zegt u dat heb ik niet. Kijk, het kan zijn dat u dat niet hebt. Het kan zijn dat u onverschillig bent, dat je hier in de kerk zit of u in de kerk zit. En ja, u hoopt maar dat de preek me gauw afgelopen is, want ik vind het allemaal veel te moeilijk en ik wil verder gaan. Ik wil nou allemaal andere dingen doen. Uw hart ligt ergens anders dan. Ja. Dan staat uw leven haaks op Psalm 130. Dat hebt u wel inmiddels gevoeld. Het kan ook niet zo doorgaan. God laat ook niet met zich spotten. Hij is een jaloers God. Hij wil ook uw hart. Wordt er dan geen tijd om nou te ontnuchteren? Om de werkelijkheid te zien? En om die God aan te roepen? Omdat u straks anders eeuwig verloren gaat. Omdat u Christus niet kent. En de liefde tot Christus niet kent. En dat de mensen misschien wel zeggen dat u een kerkmens hebt. Dat u de naam hebt dat u leeft, maar dat u dood bent. Dat mag toch niet, dat kan toch niet. Strijd dan om in te gaan. Strijd. Niet afwachten, strijd. Als je voor een examen bent, dan doe je toch ook je best. Lig er maar een nacht wakker om dan. Worstel met de Heere. Leg uw hart voor de Heere neer. Open dat woord. Spel de teksten. Strijd. Nee, we kunnen God niet dwingen. Natuurlijk niet. Maar toch nemen geweldenaars het koninkrijk Gods met geweld. Dat is het geheim. Jacob verstond het. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Zo werkt ook Gods geest. Maar mijn probleem is, en de uwe is, dat we te gemakzuchtig zijn. Dat is kwaad in de ogen van de Heere. En waarom zijn we gemakzuchtig? Omdat we hem niet geloven. En dat is ook een groot kwaad. En als u nou zoveel zonde en gebrek in uw leven ziet en ik deug niet, ik kan voor God niet bestaan. En toch ziet u naar hem op. In oprechtheid kunt u zeggen dat u de Heere aanroept. In oprechtheid kunt u zeggen dat u zijn woord leest. En dan zoekt u en dan verwacht u dat de Heere nog eens krachtig zal ingrijpen in uw leven. En krachtig u zal overzetten. En dat de krachtige tekst wordt toegepast aan uw ziel. En dat u daarop wacht. De Heere kan zo werken. Maar ik geloof niet dat dat normatief is. Ik geloof niet dat de Schrift ons daarin voorgaat. Geloof wel dat er zielsonderhandelingen zijn tussen de Heer en de ziel. Geloof wel dat de mens aan het eind komt met zichzelf. Daar staat ook heel Gods woord vol van. En dat ik niemand over heb dan hem. En om me dan te laten zakken en zinken, vallen. Op zijn armen, dan houdt het voor mij op. En heb ik niemand meer dan hem. De Heere antwoordt ook. Maar soms anders dan wij verwachten. Hoop op de Heere, hoop op zijn woord. Hoop op de vervulling van zijn woord. Hoeft niet eens dat een bepaalde tekst zo krachtig toegepast wordt, maar dat wel de inhoud van zijn woord u toegepast wordt. Dat inderdaad u uw leven naast het woord van de Heere legt. En dan ziet u, ja, het deugt niets van mij. Ik heb niemand dan u alleen. Heel mijn leven, alles wat ik heb, het is van u, Heere. U weet het, u ziet het. Doe wat goed is met mij in uw oog. Ik heb niemand dan u alleen. Ik geloof in de Heilige Geest. Zo werkt Gods geest. Dat God alles wordt en u niets. En zo krijgt u hem ook lief. Zo antwoordt God. Hij geeft vrede en liefde. De nabijheid des Heren. Zo werkt de Heer in zijn woord. De tijd dringt, gemeente. Eigenlijk is de tekst al klaar, hoor. Is de preek ook gedaan. Maar toch niet helemaal. Want die verwachting, dat werkt toch wat uit, hè. dat resultaat. Is dat niet zo mooi? Dat resultaat, dat is zo heerlijk. Wat de vrucht is op het hopen van Gods woord, dat is een volkomen verlossing. Bij de Heer is veel verlossing. En weet u, in vers 7 wordt heel Israël opgeroepen om te hopen op de Heere. Niemand uitgezonderd. Israël een verbondsvolk, bent u toch ook? Mag u dan niet hopen op de Heere? Israël, hoop op de Heere, hoop maar op hem. Want bij de Heer is goedertierenheid, bij hem is veel verlossing. En vers 8, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En dan is dat Israël, dat is dan het ware Israël. Ja, dat is het ware Israël. Zo spreekt Gods woord ook duidelijk. Het is niet alles Israël dat Israël genaamd wordt. Heel Israël, heel dat verbondsvolk wordt geroepen op de Heere te hopen. Wend u tot mij toe, alle gij einden der aarde, maar de Heere zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En wie zijn dat? Dat zijn de kinderen van God. Dat zijn die arme stumpers, die van zichzelf geen veertje voor hun mond weg kunnen blazen. Dat zijn de mensen die arm zijn en ellendig in zichzelf, maar ze hopen op de Heere. Ze hebben een dagelijkse toevlucht tot de Heere en ze gaan met een biddend hart op naar de preek. En ze vragen, Heere, laat dat woord ook in mijn hart toegepast mogen worden. Ze leven dagelijks met het woord en ze zoeken de Heere. De Heer heeft voor hen de hoogste plaats. Kijk, dat is het geloof. En dat is het volk waarvan de Heere alle ongerechtigheid zal wegnemen. Is dat niet heerlijk? Blij vooruitzicht dat mij streelt. Is dat niet heerlijk? Straks zijn al die ongerechtigheden weg. De zonde van de ogen, waar u naar gekeken hebt, dingen nooit naar mogen kijken. De zonde van de oren, waar u naar hebt zitten te luisteren. De zonde van de lippen, dingen die we spreken. Wie kan zijn tong in toom houden? De zonde van gedachten. Als je al een vrouw aanziet om haar te begeren, heb je al overspel gepleegd. O, die gedachten. O, de begeerten. O, de haatdragende gedachten. Harde gedachten. Straks is dat allemaal weg. U kind van God, dat is uw uitzicht. Zult u dan maar de Heere blijven verwachten. Verwacht de Heere. Want bij hem is veel verlossing. Amen. Laten wij zingen Psalm 71... de versen 2 en 3. Zullen we samen bidden en danken? O Heere, zo zijn deze zaken zo bijzonder teer en noodzakelijk om te leren. We belijden u dat van nature begrijpen wij al deze zaken niet, maar dat door het licht van uw geest wij zicht krijgen op onze verdorvenheid. En dat u het behaagt om juist door uw woord te werken, door de voortdurende lezing van uw woord. En zo voortdurend te hopen op u. Laat u zien wie wij zijn voor u. En er blijft er niets meer van ons overeind. En zo, Heere, ontdekt u aan de ziel de noodzakelijkheid van die borg Christus. Ook dat is een beleefde werkelijkheid. Wil het ons leren, Heere, voor het eerst of opnieuw. En zo zal in het leven van uw kinderen van voortdurend verwachten van u zijn als het goed is. En als het niet goed is, dan is er een verachtering in de genade. Heere, schud dan uw kinderen weer wakker. Wil het vuur van het geloof weer doen oplaaien. Wil bemoeienissen met ons hebben. Maak ons afhankelijk van u. Doe ons zuchten naar u. Hopen op u. Wachten op u. Uitzien naar u. Heere God, wil de naprediker zijn op uw woord. Laat u uw woord ernstig nemen. En de tijd uitkomen. En wat een uitzicht voor hen die zo tot u opzien, die niemand anders hebben dan u, u alleen. Heere God, wil het bewerken, wil het uitwerken, wil nog wonderen doen, ook in ons midden, wonderen van bekering en geloof. Ook onder de jonge mensen die nog het leven voor zich hebben naar de mens gesproken. Wat bent u dan goed, Heere? Wat bent u oneindig goed? Dat u zich zo bekommert om ons. Heere, gelooft, zij uw grote naam, om dit heerlijk evangelie. Leid ons deze week, bewaar ons en breng ons komende zondag weer samen in uw huis. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 27, vers 7. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.